Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit schilder Paul Drissen. Dankjewel,
hallo.
Paul, dat je met me in gesprek wilt gaan.
Ja, heel fijn. Vind ik ook. Ja.
We zitten hier achter bij Galerie Sleeuwen. Daar is de tentoonstelling te zien, Déjà Vu. Tentoonstelling die tot 11 november te zien is. En het is een tentoonstelling die ook nog verbonden is, zou je kunnen zeggen, met een andere tentoonstelling. En dat is een tentoonstelling die heet Shortcuts. En die is te zien in het Kruller-Müller Museum. In de 4 prachtige zalen en een tussenzaal. Het is een tentoonstelling die te zien is nog tot 14 januari.
Ja,
dus dat is een mooie, langlopende tentoonstelling. Dit is een in een serie van mooie tentoonstellingen, verzorgd door Jeannette de Goede, conservator van het instituut. Mm-hmm. En daar is ook een mooie catalogus bij verschenen. Die catalogus ligt hier voor me. Het is een heel groot cahier, een prachtige folio, met de titel Shortcuts, gemaakt door Irma Boom en Anna Moschioni, in overleg met jou.
Ja, in overleg, ik zou zeggen toch wel
in samenwerking.
In samenwerking
met, ja, dat staat er ook achterin. Met teksten van Johanna van Asseldonk, Rudy Voegs en Nick Hendricks. Heel veel, in één keer. Dus het is hard werken geweest, denk ik, Paul, het afgelopen jaar.
Ik ben nu wel een beetje moe.
Ja, wat er hier in de tentoonstelling te zien is, in de galerie Déjà Vu, dat is allemaal heel recent werk, hè?
Ja.
En Shortcuts in het Kruller-Müller, dat laat werk zien uit een iets wat grotere periode.
Ja. We beginnen eigenlijk dan in 2001, als ik me niet vergis, met een werk uit wat nu in de collectie zit van het Kunstmuseum Den Haag. En wat voorheen eigenlijk verzameld is door Jan Grosveld, een privéverzamelaar, geschonken nu aan het Kunstmuseum. Dat is het vroegste werk en daarna springen we eigenlijk vrij snel naar 2009, 2011, als ik me niet vergis. 2017 en toch wel een heel pak werken van 2022 en 2023.
Ja.
Ja, dus eigenlijk is de tentoonstelling bij Sleeuwen, zeg maar, een soort voortslepend iets waar ik aan was begonnen op het moment dat ik eigenlijk hoorde dat ik de tentoonstelling in het Kruller-Müller Museum kreeg. En dat is 2 jaar geleden.
En hoe bedoel je dat, voortslepend?
De vraag van het Kruller-Müller, van Jeannette, was eigenlijk van, we willen een tentoonstelling met je maken. En je bent eigenlijk zelf de samensteller. Je krijgt alle vrijheid. Je bent zelf je eigen curator, zeg maar. En we zien heel graag dat jij nog een stap kunt zetten, zeg maar. Ze zeiden eigenlijk, we willen dat je nog een stap zet. Maar ja, dat kun je natuurlijk wel willen. Maar of dat gebeurt, is natuurlijk een ander verhaal. Dus wat ik heb gedaan toen is...
Maar dat is een heel mooi voorstel.
Ja, dat is prachtig. Dat is een droomvoorstel eigenlijk.
Ja.
Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het ook wel fijn is als je werk een keer gecureerd wordt. Hè? Zeg maar dat je echt ten dienste van een thema... Je werk daar een bepaalde plek krijgt, hè? Zodat je daar eigenlijk zelf niet meer over hoeft na te denken. Maar kijk, in dit geval was het natuurlijk wel een heel royaal aanbod. Hè? Dus om terug te kijken naar de, zeg maar, de grofweg, de laatste 20 jaar, 15 jaar, 10 jaar. Hè? En daar toch proberen te ontdekken een soort gemeenschappelijkheid in die werken te ontdekken. Zodat je eigenlijk in vier zalen toch een krachtig statement kunt maken van waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest al die tijd. En al zoekende zijn we daar eigenlijk achter gekomen dat, ik zeg niet we, omdat mijn vrouw curator in het Bonneveld Museum Palla, die heeft me daar zeker bij geholpen. Hè. Dus het is eigenlijk ook wel een samenspel tussen Janet op de achtergrond en Paula en ik, die eigenlijk dat concept voor die tentoonstelling hebben bepaald. Op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat collage eigenlijk toch wel een heel belangrijk onderdeel is van het werk. Voortdurend terugkomend in allerlei gedaantes. Van assemblage, zeg maar, met onderdelen, fysieke onderdelen zoals latjes, afbeeldingen uit tijdschriften, stoffen, dus stoffen, geprinte stoffen. Dat het zich geleidelijk wel ontwikkelde tot steeds meer schilderkunst. Hè? Dus dat die schilderkunst ook wel een soort constante is, maar dat het eigenlijk continu, als het ware, ondervraagd wordt op zijn hoedanigheid. Hè? Wat is dat eigenlijk, een schilderij? En toch wel doorspekt met een soort twijfel ook, hè? Aan de status daarvan. Wat heeft dat nou eigenlijk nog te bieden? Hè? Wat heeft het mij te bieden? Dus ik heb deze vraag wel heel persoonlijk gemaakt. Van, ja, eigenlijk ben je ook je eigen antropoloog. Hè? Van, wat sta ik daar in godsnaam in dat atelier te doen? Hè? Waar ben ik eigenlijk naar op zoek?
En die vraag die is altijd min of meer aanwezig. Ja. Maar aan de vooravond van zo'n grote tentoonstelling wordt het een hele grote vraag.
Ja. Nou ja, kijk, je moet natuurlijk altijd jezelf blijven. Ja. Gaandeweg kwam ik erachter dat eigenlijk... misschien in de ogen van anderen vreemde afslagen genomen. Hè, zeg maar, dat het eigenlijk bijna een soort object werd. Hè, bekleed met stof en beplakken met lintjes. En eigenlijk behoorlijk ver van die schilderkunst lijkt het zich te verwijderen. Hè. Op een gegeven moment. Maar eigenlijk heb ik toch altijd wel ook de voorwaarden voor de schilderkunst zelf in de gaten gehouden. Hè? Kleur, sfeer.
Om de luisteraar een idee te geven. Je hebt bij je voorgaande galeriepresentatie bij Sleeuwen. Toonde je ook grote archiefdozen. Ja. Die als een staand boek open stonden. En daarin opgeprikt als vlinders met naaldjes, stukken knipsels, beschilderde knipsels. Vaak scherpe vormen ook, grillige vormen. Mm-hmm. En ja, dat werd dan een compositie, maar je zag ook in die dozen meerdere gaatjes, waardoor je de indruk kreeg alsof er andere mogelijkheden waren. Mm-hmm. Ja, dat er een soort openheid is.
Ja.
En dat zo'n doos dan ook bijna een soort verrassingsdoos zou kunnen zijn. Alsof ik, als ik zo'n doos zou kopen, dat ik daarmee zou kunnen spelen.
Ja.
Dat, ik weet niet of je daar specifiek toe uitnodigt, maar je nodigt mij er wel toe uit om dat te denken.
Ja.
En ik heb zelf de indruk dat jij mij als kijker, toeschouwer, daartoe uitnodigt.
Mm-hmm.
En je zou kunnen zeggen, misschien is dat iets wat elke kunstenaar wil, maar je zou kunnen zeggen dat jij mij ook uitnodigt om jou te volgen in dat spel, als het ware. Is dat zo?
Ja, ik denk zeker, kijk, in het geval van die dozen, voordat het definitieve, hè, het quasi-definitieve, hè? Want er is natuurlijk altijd nog een wisseling mogelijk, wat ook wel vaker gebeurde, hè? Als ik in tweede instantie toonde dat toch nog twee dingetjes verwisseld werden. Het feit dat je die gaatjes ziet, hè, dat impliceert eigenlijk dat het ook ergens anders heeft gehangen. En die dynamiek van dat proces, dat is natuurlijk voor schilderkunst, zeg maar, min of meer hetzelfde. Alleen bij schilderkunst is het natuurlijk, ik heb heel lang erover gedaan, zodat ik die vertaalslag kon maken naar schilderkunst. Zeg maar, die zich bezighoudt met een opgespannen doek. En daar vindt nog wel een vorm van collage plaats, waar we het later nog over zullen hebben. Maar die dynamiek van het maken, dat is eigenlijk het belangrijkste aspect van die dozen. En ook wel een soort, op dat moment, 2018 hebben we het nu over, een soort vertwijfeling van, ja, wat, hoe moet ik eigenlijk verder met dat schilderij? Weet je wel, ik heb allerlei fragmenten die ik best interessant vind, maar hoe geef ik ze een plek?
Maar wat ook interessant is, is dat je lijkt in zo'n doos, en dan, we gaan het niet eeuwig over die dozen hebben, er is er wel eentje te zien overigens.
Er is één uitgekozen, ja.
Maar we gebruiken het nu eventjes als voorbeeld, hè, om iets aan op te hangen. Maar is dat je ziet dat daar, laten we zeggen, een dwingend statement buiten is gehouden, als het ware. Maar tegelijkertijd zit het wel in een archiefdoos. Mm-hmm. En dat is ook een betekenaar, hè, de archiefdoos. Het is niet alleen handig.
Dat is een statement op
maar,
zich.
Maar dat is wel een statement op zich, ja. Dat het tijdelijke, toevallige, ook al is het gemaakt door jou natuurlijk, maar die suggestie wordt gewekt, dat dat gearchiveerd wordt. Dus dat dat aandacht behoeft.
Ja.
En daar zit denk ik ook wel een kern ook in, van wat je uiteindelijk zoekt ook in de schilderijen, maar in je werk als geheel, denk ik. Dus dat je een scherpe oog hebt, dat je probeert je voelsprieten uit te steken, voortdurend, dat sowieso. Maar er moet ook wat gemaakt worden.
Ja.
En daar geven jouw tentoonstellingen blijk van. En ik heb hier zo'n prachtige spread in de catalogus met allemaal mooie werk dat namen straalt. Dus uiteindelijk is er toch ergens een moment van vastleggen dan in een werk. Ook al is dat altijd enigszins arbitrair. Adam Colton, beeldhouwer, die citeerde ooit eens indirect Paul Valéry en die zei: "A work of art is never finished, only abandoned. But you shouldn't abandon it too soon."
Ja.
En ik denk daar nu aan, omdat dat ook zomaar een uitspraak van jou had kunnen zijn.
Ja, ik heb natuurlijk voor de tentoonstelling in Krullenmuller ook meegeschreven. Ik ben vaak ondervraagd, zeg maar, door Johanna van Asseldonk. Hè.
Een hele mooie,
dat gesprek is
informatieve tekst ook over je werkproces.
Ja. Dat proces waar we het over hebben is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè. En met name de houding die je aanneemt tijdens het maken van werk. Hè. Want daar gaat in feite die doos ook over. En dat vloeit eigenlijk toch ook over in zeker de laatste manier van werken, de laatste schilderijen en de tentoonstelling die je hier nu kunt zien bij Sleven. Dat is dat eigenlijk de mate van controle en beheersing, dat is een hele sterke drang van ons mensen, hè, ook bij kunstenaars, maar dat is tegelijkertijd je grootste vijand. Hè. Dus ik heb mezelf echt moeten oefenen in het een soort houding aankweken in het maken, waarbij ontvankelijkheid voor wat er zich afspeelt voor je ogen de grootste rol gaat spelen. Kijk, natuurlijk wordt je hand altijd gestuurd door je geheugen. Hè? Dat is gewoon een soort, ja, de werking, daar kun je eigenlijk nauwelijks iets over zeggen, eigenlijk. Hè? Maar tegelijkertijd is het zo dat wat wil ik nou zeggen? Ja, zeg maar, het werk ontvouwt zich voor je ogen. Ik kan het eigenlijk het beste uitleggen aan het feit dat ik tijdens corona enorm ben gaan kijken naar het werk van Matisse. De vroege Matisse, van 1905 tot 1914, grofweg. Waarom? Omdat ik eigenlijk zag dat ik terug moest gaan naar een toch weer een picturale illusie, die eigenlijk, ja, een beetje de strijd aangaat met het ding zijn van het object, hè, het objectachtige van het schilderij, het platte vlak. Die spanning tussen die twee, dat is bij Matisse natuurlijk heel mooi te voelen. Hè. Je kijkt met hem mee naar zijn schilderij, wat op een ezel staat in zijn atelier in Zuid-Frankrijk. En ja, je ziet als het ware hoe hij kijkt, wat schilderijen ziet staan tegen de muur of naar zijn raam, naar buiten kijkt. En tegelijkertijd zie je hem naar dat beeldvlak kijken, naar dat canvas wat voor hem staat. En dat gevoel dat die twee continu aanwezig zijn, dat vind ik eigenlijk het meest spannende, een van de meest spannende gebeurtenissen in de schilderkunst die je kunt hebben eigenlijk. Hè. Kijk, Mondriaan is voor mij ook heel belangrijk geweest. En, als een soort nieuwe werkelijkheid. En een soort reset. Hè. Alsof je op een soort resetknop duwt van leven is complex, maar eigenlijk toch ook heel eenvoudig. Dat alles schoongeveegd wordt en dat je een heel nieuw beeld krijgt, dat vind ik ook een heel belangrijk aspect. Maar ook, ja, om even terug te komen op Matisse, hè, dat je eigenlijk die spanning tussen dat wat je om je heen waarneemt en wat zich voor je oog afspeelt op het moment dat je die kwast doopt in mijn geval dan in die hazellijm vermengd met pigment en zich een schilderij ontwikkelt waar je eigenlijk helemaal geen controle over hebt, maar wat zich gewoon voor je ogen ontvouwt.
Ja, dat gebeurt wel op een manier dat je nodigt de accidenten, mm-hmm. Je nodigt het toeval misschien ook enigszins uit ook in je werk. Hè?
Ja.
Want je werken op doek, daar zitten veelal, dat zie ik hier in de galerie, wat grover linnen, mm-hmm. stroken, mm-hmm. soms smal, soms wat breder, ja. opgeplakt, soms staand, een enkele keer ook schuin. Mm-hmm. Er is niet één regel. Je zou kunnen zeggen dat het werk enigszins structureert, maar tegelijkertijd weet je ook heel mooi, dat is met name in één werk heel sterk het geval. Even kijken hoe dat werk heet, of ik dat hier zo kan ontdekken. Maar is dat je zo'n hele grote staande strook, ja. die daar staat als een soort pilaar, maar dat je die tegelijkertijd ook ontkent, omdat je daar zo'n streek doorheen geeft. Hè? Dus in de basis is het groen, mm-hmm. en die streek die heeft meerdere kleuren in zich. Mm-hmm. En die gaat er dan zo in twee stroken. Ja. Eentje van onder naar boven, denk ik, en eentje van boven naar beneden, ja. doorheen, waardoor die structuur ook weer oplost. Hè? En dan krijg je iets van die illusoire ruimte waar jij het net over hebt, mm-hmm. met betrekking tot Matisse, mm-hmm. die zie ik daar ook plaatsvinden. Ja. Ik benoem dit nu zo om datgene wat je zegt over Matisse en wat jou daarin fascineert, om daar ook de sporen van te zien. Dit is één voorbeeld. Maar het gebeurt op allerlei manieren. Er is ook één doek en dat is heel terughoudend van kleur. Untitled Indigo, mm-hmm. heet dat werk. En daar zie je, als je een paar meter staat, een paar lichtende deeltjes. Mm-hmm. En ja, die suggereren een soort verdieping. En als je dan dicht op het werk staat, dan is die illusoire verdieping juist iets wat erop ligt. Mm-hmm. Namelijk, dat zijn die stroken linnen. En zo is er voortdurend een spel op allerlei manieren. Er is niet één enkele spelregel te ontwaren, mm-hmm. waaruit je kan zien hoe je opereert. En dat toch ook tastend is. Hè? Dat zie je ook heel mooi in de video, mm-hmm. die te zien is op de website van het Krullenmuller. Dat als jouw kwast over het doek gaat, waar precies daar ook zo'n strook grof linnen is geplakt en je komt daar met een platte kwast overheen, dan zie je hoe het pigment zich draagt en hoe het gaat poelen, mm-hmm. op een bepaalde manier, op bepaalde plekken en een andere uitdrukking geeft. Ja, ja. En dat zijn gebeurtenissen, mm-hmm. die jij dan kunt ontvangen.
Ja, die neem ik mee in het schilderen. Ja, het is gewoon, ik geloof dat Ik weet niet welke kunstenaar dat precies zei. Kijk, ik hou heel veel van materiaal. Maar tegelijkertijd ben ik er enorm huiverig voor. Hè, omdat eigenlijk het materiaal het zou kunnen overnemen van het beeld. Want uiteindelijk wil je toch natuurlijk dat al die materialen, al dat linnen, hè, die weefsels, hè, ook iets anders gaan oproepen. Hè, een beeld of iets metafysisch, hè, om dat moeilijke woord maar te gebruiken. Kijk, na het krullenmullen ben ik eigenlijk met die hele toch vrij monochroom. Duochroom, hè? Met twee of drie kleuren hooguit. Hè? En eigenlijk heel dun, zodat de structuur van het linnen heel goed zichtbaar blijft. Hè? Ben ik eigenlijk nog een stap verder gegaan bij deze tentoonstelling.
Het is sowieso ook belangrijk dan, hè, ja, ontbreek ik je even, dat jij je doek niet dichtsmeert met gesso.
Ja, ik gebruik eigenlijk geen plastic meer. Daar wilde ik eigenlijk echt vanaf. En geen witte grond. Dus eigenlijk, het begint eigenlijk met het opspannen van ongeprepareerd linnen en ook soms katoen. Ook in verschillende kwaliteiten, zodat eigenlijk het weefsel aan zich ook een duidelijke rol gaat spelen. Hè. Die verschillende weefsels hebben verschillende tonaliteiten. En die tonaliteiten die bieden weer een ander soort sfeer en mogelijkheden in picturale zin. Hè. Dat ze dus eigenlijk gewoon gaan gedragen als kleur. Ik heb dat eigenlijk nog meer toegespitst op dat, samen met dat prepareren met hazellijm. En hazellijm is in principe een transparante lijm die ook transparant blijft. En het toevoegen van pigmentpasta of tempera, die al aangemaakt is met pigment. En eigenlijk dus in de voorbereiding en in het prepareren vindt eigenlijk het schilderen plaats. Dat is eigenlijk één ding geworden. Waarbij ik moet zeggen dat ik, als ik al tot werken kom, en dat is zeker niet elke dag, soms zit ik gewoon dagen in mijn atelier alleen maar te kijken en na te denken en te lezen en te freubelen, zeg maar. Eerst heb ik vier schilderijen nodig om al mijn denkfouten uit te schakelen. Hè. De controle mag het niet winnen, het weten mag het niet winnen. Allerlei aspecten van het schilderen die ik eigenlijk te goed beheers, hè, het vakmanschap, mag het niet winnen. Uiteindelijk heb ik die vier schilderijen die ik dan op de grond leg en het vijfde schilderij op de tafel. Daar gaat het dan wel lukken of daar verlies ik de controle en dan gaat het links de bocht om, zeg maar, bij wijze van spreken. En dan zie ik iets ontstaan waarvan ik denk, dat kan niet, dit kan niet, weet je wel. Dit is niet meer van mij of dit kan ik niet verbinden met mijn denken. Maar als ik dan de volgende dag in mijn atelier kom, denk ik van, ja, dit is er misschien wel weer eentje. Dus het ontsnapt eigenlijk aan mijn eigen kunnen en mijn eigen weten en mijn eigen denken. Dat is het gekke van het hele proces, dat het gewoon in principe ongrijpbaar blijft. En dat is heel lastig. Kijk, je hebt natuurlijk wel de ervaring van 30 jaar schilderen, hè, die je natuurlijk gewoon niet zomaar uitwist. En dat geheugen, dat zit gewoon ergens op een harde schijf. Dat speelt natuurlijk altijd mee, hè. Maar het is wel die beslissende factor is toch dat die impuls eigenlijk zo puur mogelijk eruit komt. En dat is ook een van de redenen waarom ik zo moeite had met dit gesprek aangaan. Dat je het eigenlijk zo moeilijk onder woorden kunt brengen. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met, zeg maar, hè, je kunt natuurlijk dat boek bekijken en je kunt op internet die foto's bekijken. Maar als je daar staat, één op één met een schilderij, dan er zijn bepaalde dingen die je, zeg maar, op een foto ontgaan. Hè.
Ja. Ik heb door een gekke samenloop van omstandigheden uiteindelijk je tentoonstelling in de Krullenmullen nog niet kunnen zien. Die ga ik dan de dag na het interview bekijken. Dus ik weet hoe dat is en ook hoe frustrerend dat is. Ik heb wel goede foto's gekregen en ik heb dat goed kunnen bekijken. Maar een foto is maar een foto.
Mm-hmm.
Inderdaad. Ja. Je gebruikte zojuist het woord impuls. Mm-hmm. En je zei ook, van ja, zo'n vijfde werk, dat kan dan opeens wat opleveren. Wat gebeurt er met die andere vier? Ben jij iemand die daar nog wel op kan doorwerken?
Mm-hmm.
Of geef je die dan op?
Nou, toevallig is het schilderij wat je net noemde, het groene werk met de diagonaal. Dat is een werk dat was inderdaad, heeft lang in die twijfelfase gezeten van is het iets of is het gewoon niks. Dat heb ik inderdaad met witte tempera overgeschilderd en ben ik opnieuw begonnen. En daar is dat schilderij uiteindelijk uitgekomen. Dus ik ben over de tempera weer met lijm gaan schilderen, alsof ik het weer prepareerde. Maar dat is eigenlijk een uitzondering. Meestal begin ik gewoon helemaal opnieuw.
Ja, ja.
En verdwijnt het werk in de prullenbak.
Dus een uitzonderlijke ontsnapping uit het purgatorium.
Precies. Ja. Kijk, voorheen had ik ook wel zoiets. Ik ga die schilderijen in stukken knippen en weer ergens opplakken. Maar uiteindelijk bleken ongeprepareerde stroken toch beter te werken. Omdat eigenlijk dat er geen enkele sturing is. En geen enkele definiëring van mogelijkheden. En eigenlijk zo'n detail wat je uit een schilderij knipt, toch ook weer te veel leidend wordt. En dat wil ik eigenlijk niet. Nee, het moet eigenlijk.
Ja, het heeft wel te veel identiteit dan.
Ja. Ja.
Waardoor je al heel snel daaromheen moet gaan werken.
Ja, ik moet echt bij een nulpunt beginnen, toch wel. Ja. Ja.
Maar ergens is het toch ook zo dat het doek een keer bestreken moet worden. In jouw geval dan bestreken met lijm,
mm-hmm.
omdat je stroken eraan toe gaat voegen.
Ja.
In ieder geval is dat hier in déjà vu heel duidelijk het geval. Dat is niet in al je werk het geval.
Ja.
Maar ook als dat niet specifiek het geval is, dan is het nog zo dat het specifiek geschilderde, ook dat werk wat Rudy Fuchs bespreekt,
mm-hmm.
en wat ook in de tentoonstelling te zien is, dat ziet eruit als een uitvergrote collage
mm-hmm.
op een wat los aangebracht raster, zien we een zestal fragmenten. En die fragmenten die verdeelt Rudy dan in twee families, als het ware.
Mm-hmm.
Een rood, geel en blauw, wat groter. En daaromheen als vlinders, zegt hij, wat andere vormen, die ook soms veelkleurig zijn.
Ja.
En dat is toch ook direct, geeft als signaal ook, dat het betrokken is op collage.
Ja.
Ook al is dat volgens mij helemaal geschilderd.
Nee.
Niet? Oké, dat krijg je dan als je het werk niet echt gezien hebt.
Nee, de ondergrond is geschilderd. In principe ook met, volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, ik
kan het wel opzoeken.
Ja. Met tempera.
Gekleurd papier, stof, casine tempera op doek.
Ja.
Voilà.
Dus de drie vormen met stof zijn eigenlijk modestoffen. Hè? Kant en klaar eigenlijk. Objet trouvé zou je kunnen zeggen.
Ja, ik moest ook denken toen ik het zag aan de tafel van mijn moeder en aan haar patroonpapier.
Ja, het is een heel huiselijk doek, absoluut. Dat is zo, ja.
Heel huiselijk doek, maar het is een stevig formaat toch?
Ja.
Waar hebben we het over?
Nee, maar het heeft de uitstraling natuurlijk van zo'n vies tafelkleedje. Het is een heel viezig doek. Als je het van dichtbij ziet, zie je in die lijming of in die tempera zitten allerlei vervuilingen. En die streepjes, dat raster is heel waterig en onzeker geschilderd. In tegenstelling tot de vormen die daar opgeplakt zijn. Die zijn er heel gedecideerd. Alsof ze alleen maar op die manier opgeplakt konden worden. En die geven dat doek een soort stevigheid. Ook wel dartel, zeker speels. Zeker een soort lichtvoetige ontkenning van de ernst van schilderkunst. Waar ik niet zo van haal.
Ja. Ik heb heel sterk de indruk dat jij op zoek bent, of dat je misschien wilt delen met ons, wat ik dan een tussenruimte zou willen noemen. Ja, want er is abstractie, soms is er een suggestie van figuratie, dat kan ook wel eens gebeuren. Dus het is niet zo dat dat abstractie nou keihard geometrisch gedacht moet worden en hoeft te worden. Er is het object, het vlak, maar er is ook suggestie van een, laten we zeggen, atmosferische ruimtelijkheid. Hè, dat kan er althans zijn. Er is pure schilderkunst, er is collage. Soms heb je de indruk dat er inderdaad, zoals jij aangaf bij Matisse, dat daar inderdaad het doek is en de wereld samen in het werk. Maar ook de definitieve toestand, de uitspraak van de schilder en tegelijkertijd ook de aarzeling. Hè, dat idee en dat citaat wat ik van Adam Colton aangaf, dat een werk eigenlijk nooit gedaan is. Er is slechts een moment gekozen om het te presenteren.
Ja, tussenruimte. Tussenruimte vind ik op zich wel een goede verwoording. En het is belangrijk om te weten dat eigenlijk die tussenruimte door mij ingevuld wordt, maar wel gekleurd ingevuld wordt.
Ja, je moet hem verbinden met die wereld, die ruimte, waar ik mij als publiek in begeef.
Ja, belangrijk aspect daarbij is de empathie die ik heb met Matisse, Van Gogh. Het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit of ze abstract zijn of figuratief. Ik denk dat ik toch op een bepaalde manier de communicatie van een schilder zit hem voor mij heel duidelijk toch wel in zijn vermogen om te communiceren via emoties, eigenlijk via, via sentimenten. Kijk, ik heb ooit belangrijke tentoonstellingen gezien en naar de hand heb ik me beseft dat ik iets totaal anders ervaren heb dan anderen die de tentoonstelling ook gezien hadden. Bijvoorbeeld het overzicht van Mondriaan in de jaren 90, meen ik, in het Haagse Meetmuseum. Tentoonstelling van Hans Locher, een heel kale tentoonstelling. Zonder veel uitleg, een heel, als ik me goed herinner, heel chronologisch opgehangen. Maar het gevoel wat ik had toen ik die tentoonstelling zag, was dat ik vooral eenzaamheid ervoer. Weet je wel, dit is een wereld waar de mens eigenlijk uitgeschilderd is. Dus ik had kreeg een hele sentimentele band met Mondriaan. En dat heb ik wel vaker, dat heb ik ook bij Morandi. Hè. Dat is gewoon voor mij de schilder van de eenzaamheid. Hè. Het is gewoon, het zijn groepjes, potjes, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Hè. En dat zit hem in de uitwerking van het schilderen, het schilderkunstige zelf. De focus op de verhoudingen in kleur, proportie. De manier waarop die potjes en pannetjes eigenlijk geïsoleerd worden. Hè? Bij Mondriaan werkt dat heel anders. Hè? Dat is wel een soort ontwerp voor een wereld waarin eigenlijk mensen geen rol meer spelen, behalve dan dat de kijker natuurlijk een belangrijke rol heeft. Hè?
Denk ik in alle twee de gevallen zou je kunnen zeggen dat er in overdrachtelijke zin het altijd gaat over de mens en zijn verhouding tot de wereld. Ja. Het is niet alleen maar dat Mondriaan, laten we zeggen, een soort metafysische structuur aangeeft van de grond van onze wereld, maar wel de verhoudingen die wij voortdurend zoeken. Ja. Hè, de relaties tussen zaken, objecten, maar ook ervaringen en zelfs sentimenten, inderdaad ook. Zou je Mondriaan niet direct beschuldigen van het zijn van een schilder van het sentiment. En dat is bij Morandi natuurlijk ook het geval.
Weet je niet, hè? Je hebt hem niet gekend.
Nee, dat zal niet snel gebeuren dat mensen dat, dat zeggen.
Ja, maar zo'n...
Dus in die zin is het per definitie zo dat die menselijkheid heel sterk aanwezig is. Ja. En misschien wel des te sterker.
Ja.
Juist omdat het zo in beide gevallen op ieder een eigen idioom zo elementair is uitgedrukt.
Ja. Maar die tussenruimte waar we het net over gehad, hè, die is natuurlijk ook gewoon invulbaar. Verschillend invulbaar. Hè. Ik bedoel, kijk, de werken zijn er. Hè. De maker is er, het publiek is er. Maar wat zich daar tussen afspeelt, ja, dat is gewoon... Dat kun je niet, dat heb je niet in je hand, zeg maar. Maar ik weet wel voor mezelf dat ik bepaalde conclusies heb uitgetrokken. Dat ik die tussenruimte wil vullen met mijn emoties, met wat ik voel als ik dat werk bekijk. En die ervaring van dat werk, hè, of het nou modernisten zijn, abstracte kunstenaar. Hè, Milton Avery vind ik ook een fantastische schilder. Die ook een echte schilder, zeg maar. Hè. Die gewoon ook die gekke bochten neemt. Weet je wel, denk je, wat krijgen we nou weer, weet je wel? Je ziet drie zeiltjes op de oceaan, maar tegelijkertijd zie je een totaal abstract werk. Ook die spanning, hè, die ook bij Matisse, waar we het over hadden. Ja, dat, zeg maar, dat sentiment waarmee je die tussenruimte vult, dat is ook uiteindelijk hetgene wat te communiceren valt. Dat is uiteindelijk wat de communicatie tussen mij en mijn publiek is, denk ik.
Ja, wat interessant is dat er net in wat je zei een soort verplaatsing leek plaats te vinden. Mm-hmm. Namelijk dat je zei dat een schilder, en laten we in ieder geval zeggen de schilder Paul Drissen, mm-hmm. dat hij ook schildert met zijn sentiment. Mm-hmm. Dat is natuurlijk al overdrachtelijk, mm-hmm. want je schildert... Je maakt je schilderijen met materiaal. Maar wat je probeert uit te drukken, dat is wat je voelt en mm-hmm. wat je ervaart. Mm-hmm. De ruimte waarin jij je begeeft als je in je studio bent, misschien ook als je in de wereld rondloopt. Mm-hmm. En hoe je die wereld ervaart. Mm-hmm. Hè? Net zoals we dat over Morandi en over Mondriaan zojuist opmerkten. Mm-hmm. Die ruimte, dat is, laten we zeggen, die gevoelsruimte is ook jouw denkruimte tegelijkertijd. Mm-hmm. En dat is dan niet een ruimte van ideeën, maar meer een ruimte van contemplatie. Mm-hmm. En die ruimte, die gaat een relatie aan ook met materiaal. Mm-hmm. Dat haal je naar binnen. Dus die materialen in die zin, die zijn al niet helemaal meer neutraal. Ze zijn niet neutraal omdat je al gewend bent om ermee te werken over een paar decennia. Ook al zijn er natuurlijk verplaatsingen en soms wordt er iets nieuws binnengehaald. Mm-hmm. En middels die materialen probeer jij, denk ik dan, die... denkgevoelsruimte, mm-hmm. waarin je opereert en waarin je ongetwijfeld de dingen probeert te visualiseren zonder dat het concrete beelden zijn, mm-hmm. Probeer je tot een vertaling te komen in beeld van ja, jouw binnenruimte, hè, mm-hmm. die ik dan eventjes eerder ook als tussenruimte mm-hmm. benoemde, maar waardoor het uiteindelijke werk ook een soort externe binnenruimte wordt. Mm-hmm. De tussenruimte, zoals ik dat eerder noemde. Ja. Kan je daar wat mee als ik dat zeg? Zo?
Ja, dat wordt wel heel abstract. Maar
okay.
Voor een luisteraar misschien wel te abstract. Maar ik kan wel iets proberen te vertellen over de... Ja, kijk, waarom die keuze voor dat materiaal? Hè? Terug naar linnen en doek. Eigenlijk door mij verfoeid ooit. Hè. Op de academie, ik kan me goed herinneren dat docenten aankwamen met zo'n potje konijnenlijm of hazellijm, dat we aan de gang moesten, ook met pigmenten. Ik heb het allemaal ooit geleerd, hè. Heel lang geleden, hè, 1985. Omdat ik zoiets van, wauw, foei, weet je wel, hoe durf je in deze tijd van latex en beeldschermen nog met zoiets belachelijk ouderwets aan te komen. En nu ben ik dus eigenlijk terug bij dat materiaal. Ja. Het is denk ik belangrijk als schilder om je te beseffen, hè, dat je dat materiaal, hè, dat doek, spiraam, beeldvlak, verf, hè, op het moment dat je ook alles zelf gaat maken, dus eigenlijk alles ook een beetje terugbrengen naar je eigen controle. Hè? Dus dat eigenlijk, zodat je eigenlijk ook waarborgt dat eigenlijk vanaf het allerbegin, hè, van het echt nul, dat je alles kunt controleren. Hè? Dat staat natuurlijk helemaal haaks op het verhaal wat ik net hield, dat je het helemaal niets wil controleren. Maar uiteindelijk in materieel opzicht, hè, heb ik het natuurlijk wel toegeëigend dat eigenlijk dat weefsel van dat linnen een rol gaat spelen. Die konijnenlijm, die preparering, een duidelijke beeldende functie krijgt. En dat je misschien wel die controle qua vorm eigenlijk probeert op te geven. Zodat eigenlijk het hele proces, die lagen van visualiteit, een dominantere rol krijgt in dat hele spel van maken en van ontdekken. Ja. Wat was je vraag ook alweer?
Nou, je reageerde net op wat ik zei.
Ja.
En dat ik, laten we zeggen, de geestelijke ruimte waarvanuit je werkt, dat je die probeert te vertalen, uiteindelijk ook middels materiaal en instrumenten naar een concreet werk.
Ja.
Maar dat concrete werk zich ook presenteert als een tussenruimte. En toen zei jij, ja, misschien is dat relaas van je wat abstract voor de luisteraar. En toen
heb ik het teruggepakt naar materiaal. Ja. Ja. Maar kijk, wat er uiteindelijk te zien is, hè, hier, met name hier bij Sleeuwen, denk ik, dat zijn hoe dan ook toch beelden. Ja, het is sprake van een soort beeldruimte. Hè. Je kunt niet vastpinnen op landschap of stilleven, maar het heeft natuurlijk wel die sfeer van een landschap of een, hè, je zou zeggen, de sfeer van iets natuurlijks. Hè.
Ja, met alle schakeringen en verrassingen die zomaar kunnen verschijnen met het veranderende licht, bijvoorbeeld.
Ja. En dat is ook wel, denk ik, zo mijn belangrijkste motivatie, hè, is dat je een soort, ja, noem het maar weer, tussenruimte vindt, hè, tussen dat materiaal en dat hele proces van maken, maar aan de ene kant, maar toch aan de andere kant, een beeld. En dat beeld, dat ontvouwt zich. En over dat beeld heb ik eigenlijk geen controle.
Ja.
Maar het is wel altijd voor mij, en daarom heb ik de tentoonstelling ook déjà vu genoemd, iets wat ergens in mijn geheugen iets oproept van de tijd dat schilderkunst nog bestond. Hè? Want eigenlijk bestaat het niet meer, laten we eerlijk zijn. Er wordt heel veel geschilderd, er worden heel veel schilderijen gemaakt, maar schilderkunst zoals het, zeg maar, door Matisse geformuleerd is, of zeg maar tot, nou ja, goed, laten we niet te veel aan de geschiedenis gaan graven.
Nee, maar het
je speelt, snapt wat ik bedoel.
Het speelt een rol. Kijk, het gevoel wat ik heb na het zien vanochtend van de tentoonstelling in de galerie hier, dat roept ook een woord bij me op. En dat woord, dat is onschuld. Als kunstenaar heb je een soort verplichting, denk ik wel, om geïnformeerd te zijn. Mm-hmm. Er is veel kennis. Kennis van wat er gemaakt is, dus die traditie, maar wat er gemaakt wordt hier om je heen door je collega's. Er is kennis van materiaal. Hè. Je zegt al, ik leerde met hazellijm werken op de academie.
Ja.
Geheel tegen jouw zin in destijds. En in een werk, in ieder werk, is het denk ik zo dat je, dat die geïnformeerdheid meespreekt, maar je moet er ook los van komen. Hm. Dat is wat je ook aangeeft, dat je zoekt naar een moment dat je het materiaal kunt voelen, hè, en dat je ook echt puur zintuigelijk aan het werk kunt gaan, zonder dat die arm gestuurd wordt door herinnering van beweging of herinnering van het reeds gemaakte of het reeds geziene. En dat is de paradox van de kunstenaar. Dus die accumulatie van kennis en tegelijkertijd de vrijheid om het geestelijke en zintuigelijke samen te laten gaan in het scheppen van een nieuw werk.
En dat scheppen,
dat gaat tegelijkertijd, wordt toch nog ergens toch ook, ook al probeer je daaraan te ontkomen, door hindernissen op te werpen als het ware,
ja,
is daar toch enige kennis, is daar werkzaam. Hè? Dus een paradox is er gaande. Ja. En dus jouw werk zou ik niet betitelen als naïef, in het geheel niet, maar spreekt iets uit van wat ik ook een soort naïeve onschuld zou noemen.
Ja, ik kan me er wel in vinden.
Ik wil je werk daar niet mee gelijkstellen, nogmaals voor alle duidelijkheid, maar dat is wel iets wat er ook uitspreekt.
Ja.
En dan niet in de vorm van idylle.
Ja.
Het is geen nostalgie, wil ik maar zeggen.
Ja. Ja, belangrijke constatering tijdens corona, hè, toen ik natuurlijk heel veel tijd had om te werken en na te denken, zonder enige druk. Ook de tijd dat ik echt weer begon met schilderen, ook met die konijnenlijm, was toch wel dat ik eigenlijk toch veel meer weer op mezelf vertrouwde en eigenlijk niet zozeer... Voorheen had ik misschien toch wel eens het gevoel, ja, ik moet toch op een of andere manier nog een antwoord zoeken, hè, in die chaos van schilderkunstige mogelijkheden. Dat enorme veld van mogelijkheden waar je als kunstenaar te midden van begeeft. Hè. Maar tijdens corona was ik zit hier, hè, je bent alleen in je atelier. En dat is eigenlijk altijd zoals kunstenaar. Je zit in je studio en wat doe je? Hè? Wat kun je? En dat schilderen, zeker met behulp van dat boek van die vroege Matisse, dat heeft me zeker verder geholpen. Ik denk van ja, je moet je als schilder goed bewust zijn. Hè? Als je kiest voor dat medium, dan kun je nog zoveel willen reflecteren op het medium zelf. Maar het feit dat je ervoor kiest, zeg je eigenlijk al, dat is al een uitspraak op zich. Hè? Zeker als je kiest voor de pictorale illusie, hè? Ook al is dat misschien niet direct figuratief. Dan zeg je eigenlijk, dan ga je eigenlijk helemaal tegen de modernistische gedachte in. Dat je disciplines moet kunnen verbinden, hè? Architectuur, vormgeving. Hè? Dat was eigenlijk een van de doelen van dat modernisme. Hè? Dat het eigenlijk het medium, schilderkunst, aan zich overbodig werd. Hè?
Ja, van een deel in ieder geval van het modernisme. Het is altijd moeilijk om daar in heel algemene termen over te spreken.
Ja. Maar eigenlijk de motivatie om te schilderen, die moet je eigenlijk heel dicht bij jezelf zoeken. En ik denk dat Mondriaan en Maljevic eigenlijk ook die motivatie eigenlijk, dat het eigenlijk veel spiritueler is dan bij achteraf denken en veel... Ja, mystieker, zeker in het geval van Maljevic.
Ja, bij Mondriaan je, ook. Alleen we zijn eraan gewend dat het bij Mondriaan een beetje door de afgelopen generaties uit de geschiedenis is geschreven. In ieder geval door een deel van de kunsthistorici. Maar ja, dat speelde gewoon een rol bij de man.
Ja. Dus ja, maar in elk geval een van die belangrijkste constateringen tijdens corona was ik dat ik dat... persoonlijk verhaal eigenlijk gewoon, dat ik daarop moest vertrouwen. En dat die verbinding een sentimentele verbinding is. En dat ik eigenlijk naar voren probeer te halen, dat ik een soort, bijna een soort heling wil tot stand brengen. Hè? Alsof ik een soort breuk, hè? Die is er natuurlijk. Hè? Vandaag de dag is gewoon een andere tijd dan toen. Hè? Dat is gewoon... En die breuk maak je niet, die kun je niet zomaar ongedaan maken. En je kunt niet gaan schilderen als iemand in 1917. Hè. Maar op het moment dat ik die doeken ontwikkelde met die konijnenlijm, en dat, die transparantie, en dat zichtbaar blijven van die breuk, hè, dat opgeplakte stukje linnen, wat eigenlijk overgeschilderd wordt, waar, zou je kunnen zeggen, een soort heling van die breuk plaatsvindt, had ik eigenlijk iets in handen, daar kon ik mee vooruit. Toen heb ik eigenlijk de laatste 10 schilderijen, zeg maar, van grofweg de tentoonstelling in Krullenmuller kunnen schilderen, eigenlijk vrij snel, in een paar maanden. deze tentoonstelling eigenlijk idem, in 3 maanden geschilderd.
Ja, dat is wel inderdaad.
Ja.
Ja, dat is interessant dan, hè, dat je het maagdelijke doek heelt. Maar alleen is het zo dat jij naar het doek kijkt door de geschiedenis heen. Mm-hmm. Ja, dus je projecteert daar een door jezelf ervaren breuk op.
Ja.
Namelijk een afgescheiden zijn van een bepaald moment in de geschiedenis.
Ja. Maar die ongeschondenheid waar je het net over had, hè, dat... Hoe noem je dat precies?
Een zekere onschuld.
Onschuld, ja.
Ja.
Ja. Ja, misschien is dat toch een, denk ik, een diepe wens dat je ergens toch denkt opnieuw te kunnen beginnen. Weet
nou,
je wel?
Kijk, het gebeurt vaker natuurlijk. Ook in bijvoorbeeld de gecomponeerde muziek in het naoorlogse, is er opeens bij de componisten heel veel aandacht voor de pre-klassieke muziek.
Mm.
Voor Josquin en voor Monteverdi en dergelijke. En toch ook om een manier, denk ik, om je eigen vrijheid te vinden van uitdrukken. En die complexiteit van die taal die gecreëerd is in de loop der tijd, om daar eventjes overheen te springen. En in zekere zin is dat toch ook een zoektocht naar een wat rustiger basis. Een rustiger omgeving, net als een stille studio ten tijde van corona. Een vereenvoudiging, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Waardoor er minder rumoer buiten de deur gehouden hoeft te worden.
Ja.
En waardoor je je oor te luisteren kunt leggen.
Ja.
En als een kunstenaar als jij, die dat graag doet, hè, luisteren naar jezelf, je hersengolven, je gemoedstoestand, maar ook je materiaal, ja, dan kan het schip snel van koers raken als dat rumoer te veel overstemt.
Dat heb je wel goed gezegd, moet ik zeggen, ja. Inderdaad werd het natuurlijk heel stil in die tijd. En dan ga je natuurlijk ook afvragen, ja, wat is er nou helemaal werkelijk aan dat hele discours, hè, waar je toch van op de hoogte wil zijn, of je doet je best om op de hoogte daarvan te zijn. Wat heeft dat voor een betrekking op mij? Heb ik daar wel iets, moet ik daar wel iets mee? Hè? Het is natuurlijk, kijk, je wil als schilder, als kunstenaar, eigenlijk het laatste wat je wil is klassiek gevonden te worden, hè, terwijl je nog leeft. Of traditioneel of conservatief. Hè. Maar tegelijkertijd, ja, al die termen. Hè. Je kunt ze ook gewoon naast je neerleggen en gewoon je werk doen. Hè. Het is goed als je het kunt. Hè. En vooral met je eigen talenten en je eigen voorkeuren, je weg zoeken naar die taal die er toch op een of andere manier wel uitkomt. Ik denk dat je gewoon heel goed naar jezelf moet luisteren. Het is zeker niet zo dat ik me afsluit voor de wereld. Hè. Natuurlijk, ik weet wat er aan de hand is in de wereld. Hè. En ik zou niet willen zeggen dat ik een escapist ben, maar om te kunnen werken moet je je wel op een bepaalde manier afsluiten voor dingen die, waarmee je voor je werk eigenlijk geen oplossing hebt. Hè.
Andressen. Dank je voor dit gesprek. Ja.
Dank je wel.
Je tentoonstelling bij Kreuler Müller, Shortcuts, is te zien tot 14 januari. En Déjà Vu bij Galerie Sleeuwen is te zien tot 11 november. En zoals gezegd, er is een mooie catalogus verschenen bij Shortcuts. Een ontwerp van Irma Boom, Anna Moschioni en Paul Andressen. Met teksten van Johanna van Asseldonk, Rudy Voegs en Nick Hendricks. En dat betreft dus de catalogus van de tentoonstelling in het Krullenmullen. En dit was dan de vierde editie van een reeks tentoonstellingen in het Krullenmuller, die dus ook nog doorloopt. Het zijn 2 tentoonstellingen per jaar. Prachtig initiatief ook.
Met verf, heet het.
Met verf, ja. En de catalogus die heeft ook een bepaalde vorm. Dus de vellen zijn zo ingevouwen, waardoor de snede niet is...
Het is 1 katern.
Afgesneden, ja. Het is 1 katern, en waardoor er een soort mesvorm ontstaat. Ja. Maar dat is ook een vorm die terug te vinden is in jouw schilderijen. Dus dat je een soort facet krijgt. En dat is ook, zag ik, in verschillende werken, dat je inderdaad ook zo'n...
Dat is heel opmerkzaam dat je dat opmerkt. Ja. Jelmar Boom, die is dus op mijn atelier geweest. En ik had toen al 6 dummies gemaakt. Die heeft ze allemaal doorgekeken. En bij de 6e dummy had ze zoiets van... Ja, Paul, deze gaan we samen maken. En dat is dus deze... Ja, er zijn nog wel wat veranderingen geweest. Maar zeg maar, grosso modo, qua beeldconcept is het eigenlijk... overgenomen door Irma en door Anna. En natuurlijk heel belangrijk om te zien dat het werk... of de catalogus eigenlijk ook een soort kunstwerk is. Omdat er vrij radicale beeldafsneden in voorkomen. En ook werken gecombineerd worden. Omdat ze eigenlijk bij het invouwen op een andere pagina tevoorschijn komen.
Ja, waardoor er ook weer een soort montage ontstaat.
Ja, ook, ja, eigenlijk is het boek ook een collage. En eigenlijk is dat concept collage dus in alle aspecten van de tentoonstelling. Ja.
Alleen is dat hier dan tot uitdrukking gebracht in de techniek van het maken van zo'n cahier.
Ja.
Paul Driessen, hartelijk dank.
Dankjewel. Graag gedaan.